Als iedereen zijn plaats wil innemen, dan kunnen wij van start gaan met de gemeenteraad van 24 november, waarop ik u allen van harte welkom heet. Zijn er afwezigheden te noteren? Ik denk het wel. Van uw fractie? Ja. En van de N-VA-fractie? Van Keer en Verbloesem, afwezig. Dank u. Voor wat betreft de mededelingen zou ik graag hebben dat u eventjes uw agenda erbij houdt. De volgende gemeenteraad is op 22 december. Daar stonden tot voor even twee raadscommissies gepland. Maar eigenlijk moet u enkel maar rekening houden met de commissie nummer 5 op 13 december. En die gaat over de financiën van onze gemeente en het aangepast meerjarenplan. De andere commissie die gepland stond, daar wordt op later datum opnieuw over bericht. Commissie 1 of 2 was niet duidelijk. Openbaar domein, begraafplaats, ontruiming en dergelijke meer. Dat volgt op latere datum. Voor het verloop van de huidige gemeenteraad stel ik voor dat we rekening houden met het aanwezige publiek. Eerst het openbaar gedeelte van de gemeenteraad doen, aansluitend daarop OCMW-raad en dan het besloten gedeelte van de gemeenteraad. Dan is er geen binnen- en buitengewandel nodig en kan iedereen op tijd naar huis. Zijn er bezwaren bij de notulen van de vorige gemeenteraad of zijn die goed te keuren? We acteren dat die zijn goedgekeurd. U mag ook noteren samen dat er een blokstemming kan gehouden worden nu voor de punten 3, 6, 7 en 8. Ik herhaal punten 3, 6, 7 en 8. Tenzij er nu bezwaren zijn tegen zulke blokstemming. Niemand? Goed. N-VA,
ja.
CD&V,
ja.
Vooruit en Groen,
onthouding.
Vlaams Belang,
onthouding.
Gillis,
onthouding.
Dank u. Dat brengt ons ineens naar de rioleringswerken aan de Kermanstraat. Dat is agenda punt 4, waaromtrent mogelijk wel wat debat gevoerd wordt of niet. Ik laat eerst het woord misschien aan de bevoegde schepen. Schepen Antonio, excuseer, ik zit nog op het verkeerde scherm en ik ga dat nu oplossen en u het woord geven. Alsjeblieft.
Ja. Goedenavond, collega's. Uiteraard kennen jullie het dossier, de Kermanstraat. Het is al meer dan 10 jaar dat we daar aan het voorbereiden zijn. Ik wil nog eens even kort benadrukken waarom dat we dit dossier doen, want met al die tijdspannen zou je dat soms wel eens dreigen te vergeten. Jullie weten dat er vaak wateroverlast is in de Molenstraat. Met een nieuwe riolering en een propere gracht in de Kermanstraat kunnen we dat vermijden. En uiteraard ook een waterbuffer. Niet zomaar een waterbuffer, maar een biodiverse waterbuffer, waar dat ook de natuur een meerwaarde aan zal hebben. En daarom dat ook de beek verlegd zal worden uit de Molenstraat, zodanig dat die een aparte bedding niet meer bij die rioleringen allemaal tezamen in dat diepste punt van de Molenstraat tezamen komt. Dat wat water betreft, maar uiteraard is er nog meer, ook de fietsveiligheid. Je weet dat we bij onze wegen met een verbindend karakter graag afgescheiden fietspaden hebben. En we hebben daar ook geluisterd naar de bewoners. En die hebben gezegd van ja, dat fietspad moet toch liefst ook een beetje van onze oprit zitten. We hebben daar natuurlijk grondverwervingen voor nodig. En dat heeft zeker ook voor vertraging gezorgd. Aan de ene kant een chanske, want daardoor hebben we ook subsidies nog kunnen bekomen. Dat is mooi meegenomen. Maar aan de andere kant, je weet, als er grondverwervingen bij gemoeid zijn, dan gaat het altijd veel trager. We leven nu eenmaal in een land met een heel liberale grondwet van der tijd, waardoor dat eigendom zeer, zeer beschermd is en dat je dus heel lange procedures hebt om effectief ook aan het openbaar domein iets toe te voegen. Je hebt altijd het akkoord nodig van de eigenaars. Dat is ondertussen in de maak, dus van zodra dat helemaal administratief rond is met actes en dergelijke, dan kunnen we effectief tot de aanvang van de werken overgaan. Daarom is er nu aan jullie voorgelegd de zaak der wegen. Nogmaals, niks nieuws onder de zon, want dat hebben we vroeger al eens gehad op een gemeenteraad. Maar we doen de procedures zoals ze voorzien zijn. En met deze zaak der wegen kunnen we dan in de toekomst, als die procedures administratieve verankeringen rond zijn, kunnen we effectief ook een aannemer zoeken en de plannen uitvoeren. Als er nog vragen over zijn, dan hoor ik ze graag.
Dank u, Schepen. Zijn er vragen? Geen vragen? Goed, dan breng ik de stemming. N-VA,
ja.
CD&V,
ja.
Vooruit en Groen,
ja.
Vlaams Belang,
ja.
Gillis.
Ja.
Dank u. Agenda punt 5. Het RUP, Seren Beemden. Schepen van der Rauwera, wens u daar een woordje uitleg bij te geven? Of...
Ja.
Ja, alsjeblieft.
Ja, voorzitter, collega's, ik ga dat toch kort even nog toelichten. Dat is hier al op de gemeenteraad geweest voor de voorlopige vaststelling in de gemeenteraad van juni dit jaar. Dat weet u. Nu, heel die traject is gestart in maart 2021 met de startnota. We hebben dan heel die procedure doorlopen. Om dan tot slot te komen tot vandaag eigenlijk de definitieve vaststelling van de herziening van het RUP Seren-Beemden. De reden waarom dat we dit herzien, ga ik hier nog kort even herhalen. Wij hebben als bestuur de betrachting of de bedoeling om met de herziening van, of door de herziening van die RUP, ondersteunende infrastructuur mogelijk te maken bij het recreatief knooppunt De Drie Rivieren. Enerzijds en anderzijds hebben wij ook de bedoeling om het aanleggen van parkings mogelijk te maken in de Visserstraat. Dus als u ook weet, er aangelegd wordt in de vorm van een min of meer een woonerf, waardoor er daar wat parkings verdwijnen en we die dan naar de hoogte van de Visserstraat kunnen bijkomend aanleggen. Nu, dit is ook voor advies voorgelegd aan de Gekkero. Zij hebben alvast kennis genomen van het advies van de provincie. Die stelt dat het RUP in overeenstemming is met het GRS. Het departement Omgeving, daar hebben we kennis van genomen, of heeft de Gekkero kennis van genomen, dat er geen advies door hen is geformuleerd. En verder heeft de Gekkero op een drietal punten een advies geformuleerd, namelijk dat heeft betrekking op het vastleggen van een referentiepeil, zodanig dat er over de bouwhoogte van het hoofdgebouw ontegensprekelijk kan vastgesteld worden. Dus dat is nu specifiek verankerd, dat referentiepunt. Ze hebben ook een opmerking geformuleerd over het afwerken ook van de bijgebouwen met gepaste groenstructuren. En dan hebben zij ook geopperd of achten zij het wenselijk dat er duidelijkheid geformuleerd werd met betrekking tot de wat is verharding bij sport- en speeltoestellen. En hebben zij gemeend dat grotere toestellen zoals skate-infrastructuur, dat moet geacht worden, gerekend of geteld te worden bij verharding. Het college heeft dan gemeend, rekening houdend met die opmerkingen, dat we die RUP vanavond aan u willen voorleggen ter goedkeuring. U hebt ook gemerkt in de teksten dat die aanpassingen zijn meegenomen die door de Gekkero geformuleerd zijn. Dus, en wij zouden dan ook willen vragen aan de gemeenteraad om dit dan ook goed te keuren.
Dank u, Schepen. Mevrouw van der Wild, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond allemaal. Zoals misschien te verwachten valt, zal onze fractie de aanpassing van het RUP Seren-Beemden niet goedkeuren. Dit dossier heeft inderdaad al een lange weg afgelegd in de procedure die voorligt en telkens zijn wij op dezelfde argumenten teruggekomen. En we staan daar toch duidelijk niet alleen, want de ingediende bezwaren en de bespreking in de Gekkero wijzen telkens opnieuw op dezelfde argumenten die het bestuur afwijst dan, vooral op basis van het feit dat het geen argumenten zijn van ruimtelijke ordening. Dat kan. Maar een reden te meer om deze finaal bij de definitieve vaststelling dan toch via de gemeenteraad nog eens voor te leggen. Ik heb dat in de Gekkero niet verder mogen doen, omdat het inderdaad niet aan van ruimtelijke ordening was. Maar dan neem ik toch wel de gelegenheid te baat om dat in de gemeenteraad nog eens onder de aandacht te trekken. Er zijn terecht, na de opmerkingen, zoals de Schepen ook heeft aangegeven, wijzigingen en verduidelijkingen aangebracht aan het plan, vooral in verband met de maximaal inneembare bebouwingsoppervlakte, maximale toegelaten verhardingen en zo meer. En daarover gaan onze opmerkingen vandaag niet meer. Dat is in orde gesteld. Maar in feite gaat de discussie ten gronde over de vraag of er een bijkomende constructie moet komen aan de drie rivieren zoals dit plan voorziet en of daar een nieuwe locatie moet komen voor het museum met de vraag, is dit nodig, is dit nuttig, is dit verantwoord? Daar draait het eigenlijk al heel de tijd om in die discussie en de aangehaalde bezwaren over deze punten die worden dus inderdaad weggewuifd als niet van ruimtelijke ordening of niet van die orde. Het plan bevat inderdaad een beleidsbeslissing die volgens ons, als ik de verschillende fases van het proces volg, ook de bezwaren lees, die beleidsbeslissing die volgens ons niet gedragen wordt door een groep van de bevolking. Dat was duidelijk van bij de eerste kennismaking op de informatievergadering, dan zijn er heel veel opmerkingen geweest. En mensen hebben daarna wel afgehaakt in hun bezwaren, omdat men vlug besefte dat niets in te brengen was tegen die vastgestelde of vastgelegde beleidslijn. En dat zorgde ook voor ongenoegen bij enkele GECORO-leden in de loop van dit proces. Ik zal het dossier en de bezwaren die hier die dan werden voorgelegd niet meer herhalen, maar ik geef wel een aantal punten uit het advies van de GECORO die dit illustreren. Een van de opmerkingen is, er is voldoende ruimte voor ondersteunende infrastructuur. Dus met andere woorden, bijkomende ondersteunende infrastructuur is niet nodig. Het college en beleid antwoordt daarop, nee, dat is wel nodig, want de huidige infrastructuur is te beperkt. Nu, er werd in die bespreking verschillende keren gewezen op het feit dat het nabijgelegen Home van der Talen een geschikt alternatief bood om, ik zeg niet zoals het Home van der Talen er vandaag bij ligt, maar om die locatie om te herbouwen, af te breken of voor de voorziene functies te voorzien. Maar als argument werd dan gebruikt dat dit Home van der Talen buiten het plangebied lag. Nu, het is een beetje Kafkaiaans. De locatie van het Home van der Talen grenst dus aan het plangebied, op enkele 100 meter van waar men nu nieuw wil gaan bouwen. Dus in feite is dat volgens mij een gemiste kans om daar op die locatie zonder nieuwe een bijkomende inname van open ruimte, om daar op die locatie de infrastructuur te voorzien. Maar men weigerde dit alternatief te onderzoeken, omdat er daar blijkbaar in dat plangebied geen ruimte zou zijn. Tweede punt, van bij de startnota was er eigenlijk al dubbelzinnigheid over die herlocatie van het museum. Eind vorige legislatuur werden de plannen ontvouwd voor het museum in Ter Hagen. Nu is dat ondertussen gewijzigd en dat was een discussie die in het begin van de bespreking niet duidelijk was. Nu zegt het plan duidelijk, vandaag de nieuwe locatie van het museum is hier aan de rivieren. En dus is het bezwaar, er is geen locatie met bakstenen daar op die plaats. En dus wensen de mensen die dat bezwaar hebben geopperd, daar geen museum klei te hebben. Antwoord van het beleid, concrete inrichting maken geen deel uit van het RUP. Dus dat is weer zo een argument van, je moet daar nu niet over babbelen, want het gaat nog maar over de gebouwen. Het bijkomend is, geest van het museum gaat hiermee verloren, zegt een van de bezwaren. Ook opnieuw zegt men, het RUP doet hierover geen uitspraak. Dus met andere woorden, praat daar niet meer over. En dan een vierde reeks van bezwaren gaat over, er zijn al heel veel plannen, ruimte voorzien voor socioculturele infrastructuur. En hier wordt vooral gewezen dan op verschillende RUP's, zoals RUP de Lijn en de RUP de Kloosterstraat, waar opnieuw die andere locaties culturele worden ingebouwd. Maar er bestaat geen coördinatie. Dus de bezwaarder zegt, er is eigenlijk geen coördinatie tussen al die verschillende punten of ideeën die men wil uitbouwen. Nochtans stellen we vast dat verenigingen vandaag nog steeds in de problemen zitten, nochtans niet tegenstaande de vele plannen. En er is dus een tegenstrijdigheid in die wens naar socioculturele infrastructuur. Er is dus wel de GAM bijgekomen, maar ik lees toch vandaag dat een vereniging zoals Rumessa nog niet tevreden is over haar herlocatie, de Cineclub Rumst niet tevreden is over haar herlocatie. En ik lees vandaag, of gisteren ook op Facebook, eigenlijk het spijtige voorval dat B. van Gucht, onze bekende keramiste, niet meer in staat is om haar tentoonstelling op de lazernijzolder te gaan doen. Dus er is wel degelijk nog wel nood, maar het wordt dus tijd dat men die infrastructuur, socioculturele infrastructuur, is gaat serieus coördineren en vastpakken. De lijst van de bezwaren is nog veel langer, maar het resultaat is steeds... Dat leidt tot de conclusie dat de bezwaren geen aanleiding geven tot aanpassing van het RUP. Ik betreur de gang van zaken hier en ik heb altijd heel veel respect gehad voor de leden van de GECORO en voor de werking ervan. Maar deze keer, in de aanpak van dit document, deze keer hebben zij toch waardevolle argumenten terzijde geschoven. En sta mij toe van te zeggen, het kan misschien nogal hard klinken, maar ze hebben hun advies aangepast aan de wensen van het beleid. En dat vind ik onaanvaardbaar. En onze fractie zal om deze reden dit punt niet goedkeuren.
Dank u, mevrouw Van der Wild. Wens de Schepen te reageren?
Natuurlijk.
U heeft het woord.
Nee, ik wil hier graag op reageren. Het is goed en u hebt alle het recht natuurlijk om dit in vraag te stellen hier op dit forum om deze gemeenteraad, met name de beleidskeuze van is het nodig om naar het nieuwe museum op die locatie te bouwen. Dat is een keuze geweest die het beleid hier gemaakt heeft en met die RUP wensen we een kader te creëren of de mogelijkheden te creëren om op dat toeristisch-recreatieve knooppunt wat de drie rivieren wel degelijk is. Ik denk dat niemand dat hier zal ontkennen, dat een van de meest toeristisch-recreatieve knooppunten is, in onze gemeente sowieso, in de regio, maar ook in Vlaanderen. Ik denk dat er dan ook niks verkeerd mee is dat wij op zoek gaan om daar die mogelijkheden die er zijn en de troeven die we daar hebben, om die nog beter uit te spelen. En dat is nu net de intentie geweest van dit bestuur, om inderdaad die mogelijkheden met of door de herziening van die RUP daar te voorzien. We hebben er ook nooit geen geheim van gemaakt dat we die idee om een hedendaags museum dat klaar is voor de toekomst, voor de volgende decennia, om ook onze nakomelingen wat historiek mee te geven van onze regio. En dat gaat over de baksteen in de eerste plaats. En Rumst heeft toch ook wel degelijk die link met die bakstenen. U zei van die locatie heeft niet onmiddellijk die link. Rumst op zich heeft dat wel. Rumst heeft ook nog heel wat andere troeven, zoals daar zijn de Romeinse vondsten die daar toch wel in de buurt gevonden zijn en die toch ook wel een voorname plaats zullen krijgen in dat nieuwe hedendaagse museum. Dus er is wel degelijk die link en er is wel degelijk een grondige reden om voor die locatie te kiezen. Dus dat is een politieke keuze geweest en dat is één. En twee, heb je dan heel dit proces, namelijk de opmaak van de RUP, waar de GECORO inderdaad een belangrijke rol in speelt. Maar de naam GECORO, zeg het zelf, dat is een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Dat is niet de gemeenteraad die die beleidskeuzes maakt. Dat is een commissie die zich buigt over de ruimtelijke aspecten van heel dat plan dat het bestuur heeft met een welbepaalde regio. U hebt mij trouwens nog gefeliciteerd met de samenstelling van die GECORO, dat deze legislatuur wel degelijk een weloverwogen beslissing was, dat er gekozen is voor mensen met een professionele insteek, met expertise, zodanig dat die op een objectieve manier over net die ruimtelijke aspecten een oordeel kunnen vellen. Als u dan zegt van ja, ze hebben geen oor naar mijn politieke insteek, namelijk wij vinden dat dat daar niet hoort, ja, dan begrijp ik die mensen ook. Ik ben daar op dit moment niet tussengekomen op de GECORO, omdat ik dat ook de locatie niet vind om ik als politieker dan daar mijn beleidskeuzes te gaan doordrukken. De GECORO staat volledig vrij om een oordeel te vellen over dat dossier. U net op die ruimtelijke aspecten van heel dat planningsproces. En ze hebben dat ook heel correct, volgens mij, gedaan. Dat er inderdaad nog een ander persoon, vooral, daar ja, het anders zag, dat geef ik grif toe. Maar ik denk dat de meeste leden van de GKRO wel degelijk het gegeven wil zagen dat het eigenlijk in essentie de bedoeling was dat zij inhoudelijk over heel dat ruimtelijke aspect een advies diende te formuleren. Ik denk dat zij dat terecht gedaan hebben en dat we ook rekening gaan hebben met die opmerking. We hebben wel degelijk heel duidelijk gespecificeerd naar dat ruimtebeslag wat dat kan zijn dan. We hebben die groenvoorzieningen mee opgenomen. We hebben wel degelijk rekening gehouden met wat daar in de GKRO gezegd is. U maakt ook nog een aantal opmerkingen over waar gaan onze socioculturele verenigingen terecht kunnen. Er zijn nog noden, ja, terecht. Ik denk dat de wereld verandert. U haalt daar Toon van der Talen aan. Ik weet niet of dat nog in die staat is, dat we daar op een degelijke manier nog een paar decennia verenigingen een onderdak kunnen geven. Ik denk dat we voor de vereniging die daar onderdak hadden, dat we daar een oplossing voor hebben gezocht. En als er zich in de toekomst nog problemen aandienen, dan zullen we die blijven zoeken, die oplossingen. Wij willen die verenigingen absoluut niet in de steek laten. Integendeel, wij willen die alle mogelijkheden bieden om zichzelf te kunnen ontplooien en zullen daarvoor ook naar oplossingen zoeken, waar we trouwens ook mee bezig zijn. Misschien kan de burgemeester of de schepen van cultuur daar nog iets aan aanvullen, maar ik denk niet dat u het bestuur kan verwijten dat we die mensen in de kou laten staan en dat we niet zoeken achter oplossingen voor de noden die er op dat vlak zijn. Vandaag gaat het inderdaad over het RUP. Ik heb de toelichting daarover gegeven en ik zou de gemeenteraad, als het nog, dan toch willen vragen om dat goed te keuren.
Dank u, Schepen. Mevrouw van der Wild.
Dank u, voorzitter. Ja, ik denk dat we toch wel kunnen concluderen, Schepen, dat wij van mening zullen blijven veranderen. Ieder zijn standpunt. Ik wil toch drie puntjes aanhalen. Eén. Ik twijfel absoluut niet aan het nut en de waarde van het toeristisch knooppunt Drie Rivieren. Ik vind dit absoluut zijn belang. Dat zijn belang heeft in het toerisme en in de uitbouw van onze gemeente. Dus laat dat geen verkeerde indruk zijn. Als u ook telkens aanstuurt die beleidskeuze en het feit dat de GKRO en dit punt van het RUP een zaak is van ruimtelijke ordening, dan zeg ik, en dat is onze meningsverschil, die beleidskeuze die hier een nieuw infrastructuur implant, heeft wel degelijk invloed op de ruimtelijke ordening. Dus ik denk dat we daar voor de rest de discussie best kunnen sluiten. En als laatste punt, het alternatief Toon van der Talen. Ik heb helemaal niet gezegd dat het Toon van der Talen zoals het er vandaag bij ligt. Het gaat bij mij maar over de locatie, die eigenlijk ook heel dicht bij dat belangrijk knooppunt Drie Rivieren is. Die locatie daar, dat even goed kan afgebroken worden, heropgebouwd, van wat het dan uiteindelijk zal moeten zijn. Dus, en dat is volgens mij onvoldoende of zelfs niet onderzocht in heel dit punt. Maar voor de rest denk ik, voorzitter, en vooral de Schepen, dat we daar van mening zullen blijven verschillen.
Waarvan acte? Kan ik het debat afsluiten? Ja, goed, dan breng ik het ter stemming. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, nee. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. Dat brengt ons naar agenda punt 9, de rest staat in blok. En dat gaat over het ontwerp van gemeentelijk energie- en klimaatactieplan. Schepen de Schepper, wens u daar een woordje uitleg bij te geven? U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond allemaal. Collega's, wij leggen u vandaag ter goedkeuring ons gemeentelijk klimaatactieplan voor. In een document van 145 pagina's dat jullie als bijlage bij de agenda gezien hebben, treft u onze leidraad, onze operationele doelstellingen, onze concrete sleutelacties die we de komende periode consequent gaan opnemen om de klimaatdoelstellingen waarvoor we ons verbonden hebben door het ondertekenen van het burgemeestersconvenant, dat we die tegen 2030 gaan realiseren. En dat zijn drie punten. De CO2-uitstoot op ons grondgebied tegen 2030 met 40% minstens te verminderen. Ons grondgebied meer klimaatrobuust maken. Dat wil zeggen meer weerbaar maken tegen de hitte, langdurige droogtes, overstromingen in gevolge overvloedige regenval. En ten derde de aanpak van de energiearmoede. Iedereen dient toegang te krijgen tot betaalbare, duurzame, veilige, hernieuwbare energie. Het document is opgemaakt door onze milieudienst met een welgekomen expertise van onze milieuambtenaar Fried Happaerts. Ik denk dat ik dat zeker mag vermelden, die ook mee zijn gewicht in het document heeft gelegd. En het is ook gedragen door al onze diensten, het volledige managementteam. Dat is belangrijk en zo'n breed draagvlak is ook absoluut nodig, want inspelen op de klimaatverandering, dat is een uitdaging op elk domein. Ons patrimonium, openbare werken, mobiliteit, maar even goed ook de lokale economie, de dienstvrije tijd. Samenwerken zal cruciaal zijn om onze doelstellingen te kunnen waarmaken. Ik wil ook al die mensen en de diensten daarvoor bedanken en mijn waardering voor hen uitspreken. Het klimaatactieplan, wat ook erg belangrijk is, werd ook mee van onderuit overlegd. En ter voorbereiding van de opmaak werden onze inwoners al betrokken. En ik verwijs naar het eerste inspraakmoment onder het motto Iedereen mee, waarvoor we bij de aanvang van de legislatuur mee zijn begonnen. Ik verwijs ook naar de vier duurzaamheidscafés die intussen geweest zijn. Er is ook een participatietraject met workshops doorlopen samen met atmosfeermakers. En verder hebben we ook een uitgebreide burgerbevraging via Public Minds gehouden rond duurzaamheid en waarbij we dan representatieve resultaten hebben bekomen van hoe de Rumstenaar tegenover dit thema kijkt. Op de Open Milieuraad van vorige week donderdag 17-11 en onze raadscommissie van maandag jongstleden is er dan een heel uitgebreide toelichting gegeven en ook een heel nuttig debat gevoerd. Rond die concrete operationele doelstellingen die dus in de CCAP rond zeven speerpunten zijn opgenomen. Zo is het eerste punt dat van ons lokaal bestuur, waar dat we aangeven dat we daar een voorbeeldfunctie hebben dat we willen uitdragen. Het tweede punt is dat over het onthardingsverhaal, over hoe we omzichtig moeten omspringen met het ruimtebeslag, het beschermen en zo mogelijk uitbreiden van onze bossen, de uitbreiden van de hemelwateropvang. Dat is het tweede speerpunt dat we daar behandeld hebben. Ten derde, een grote uitdaging ligt rond maatregelen rond woningen en onze dienstverleningsgebouwen, de tertiaire sector. Een vierde speerpunt dat we uitgebreid behandeld en waar we een resum heel concrete sleutelacties rond hebben, is rond de aanpak van onze mobiliteit. Ten vijfde, over hernieuwbare schone energie is er een heel thema uitgewerkt. Ten zesde, de aanpak rond duurzaam ondernemen voor onze bedrijven en onze landbouw. En vooral die laatste ook, die ook al heel wat inspanningen gedaan hebben en ook specifieke bezorgdheden hebben waarvoor we zeker een vast oog blijven hebben. En tenslotte een groep van operationele doelstellingen rond onze lokale circulaire consumptie. Waar ook heel belangrijk dan het verminderen van het restafval, dus ook de uitrol van DIF daar ook volledig, dus deze legislatuur uitgerold, in vermeld is geworden. Het behalen van de doelstellingen, dat doen we als lokaal bestuur niet alleen zelf. Het resultaat is afhankelijk van wat we met alle Rumstenaars, alle inwoners, alle bedrijven, alle verenigingen gaan realiseren. Ook hier is het van groot belang dat we een groot draagvlak en samenwerking met onze inwoners en bedrijven kunnen realiseren. Als gemeentebestuur staan we heel en willen we ook heel dichtbij bij onze inwoners staan en zullen we daarin verschillende rollen vervullen. Het goede voorbeeld geven, inwoners sensibiliseren, bewustwording en draagvlak creëren, inwoners en acties verbinden en ondersteunen. En in die zin dient de CCAP en haar sleutelprojecten ook te worden gelezen. We zijn er, collega's, voorzitter, we zijn er ons ten volle van bewust dat het behalen van die klimaatdoelstellingen dat een zeer uitdagende opdracht zal worden. Maar we zijn ervan overtuigd dat door het consequent opvolgen, toepassen, handhaven, faciliteren van die in de CCAP opgelijste maatregelen, zoals ze nu ook heel duidelijk daarin geformuleerd zijn geworden, en door het draagvlak en de bewustwording, ook via het geven van goede informatie, door dat te creëren bij onze inwoners, verenigingen en bedrijven, dat we daar toch in zullen slagen. We voorzien ook een tweejaarlijkse actualisatie van het klimaatactieplan op basis van uitstootcijfers die we om de 2 jaar door Vito en de provincie zullen aangeleverd krijgen. Ik denk dat ik ben ervan overtuigd dat ons klimaatactieplan 2030 dat een heel serieus plan is, dat ook gerust naast de andere plannen van de andere gemeentes mag worden gelegd. De budgetten die we van bij de opmaak van ons meerjarenplan gekoppeld hebben aan die sleutelacties in de CCAP, die zijn dat ook. De timing en de uitvoering ervan, die is zo concreet en realistisch mogelijk ook meegegeven in de opgelijste maatregelen. En om de ernst en de wil tot slagen te onderstrepen, heeft het college nu bij de laatste bespreking rond de aanpassing van het meerjarenplan nog bijkomend haar akkoord gegeven om ter effectieve uitrol en opvolging van ons klimaatactieplan 1. Nog een extra personeelslid, een duurzaamheidsambtenaar aan te werven ter bijkomende versterking van onze dienst. En 2. Voor onze verenigingen een extra inhaalbudget te voorzien van €200.000 als stimulans om ook hun gebouwen versneld energetisch te gaan maken, waarvoor we nog een gaan terugkomen naar deze raad met een subsidiereglement as soon as possible. Mijn verzoek, collega's voorzitters, is om het klimaatactieplan vandaag goed te willen keuren. Dank u.
Dank u, Scheven. Zijn er daar vragen bij? Meneer Verschuren, u heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Beste collega's, dit energie- en klimaatactieplan is tot stand gekomen zoals de schepen ze net heeft toegelicht. Er is reeds lange tijd aan gewerkt en verschillende samenkomsten, activiteiten georganiseerd geweest om tot dit resultaat te komen. Er is dus veel aandacht en werk aan besteed om dit plan te komen. Ik wil namens de CD&V dan ook iedereen danken die hieraan heeft meegewerkt. Dit energie- en klimaatactieplan is voor onze partij een van de speerpunten van deze legislatuur. Het is een zeer ambitieus plan met vele uitdagingen. Verschillende acties zijn nog vaag omschreven, maar zullen één voor één de komende maanden, jaren verder gefinaliseerd moeten worden. Het zal niet gemakkelijk zijn om tot de beoogde resultaten te komen, maar CD&V zal dan ook hiervoor de nodige aandacht aanbesteden om dit plan zo consequent mogelijk uit te voeren. We rekenen en weten dat we samen met al onze inwoners enorme inspanningen zullen moeten doen om van dit energie- en klimaatactieplan een succes te maken. Ik zou zeggen, we beginnen er meteen aan. Dank u.
Dank u, meneer Verschuren. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wel, ik denk dat we er ondertussen allemaal van overtuigd zijn dat het klimaat verandert. We merken die duidelijk aan de hand van het aantal toenemende overstromingen, frequentere hittegolven en langere periodes van droogte. Wat kunnen we doen aan deze klimaatverandering? Jammer genoeg niets meer, want het is nu eenmaal een feit. Maar het is wel onze opdracht om de gevolgen te beperken door reductie van de broeikasgasuitstoot en onze levenswijze aan te passen. Het is dus van belang om op alle bestuursniveaus dringend en ernstig aan de slag te gaan. Het is evident dat dit een belangrijk plan is en dat alle beleidsdomeinen hierbij betrokken zijn. Nu, wat betreft de analyse van de CO2-uitstoot, is er volgens ons meer en diepgaand onderzoek nodig naar de ware toedracht van bepaalde evoluties. Op basis van dit verder doorgedreven onderzoek naar de oorzaken van deze fluctuaties kunnen er dan doelgerichter acties ondernomen worden op gemeentelijk vlak. De huishoudens scoren nu goed en dit is uiteraard goed nieuws, maar de vraag is toch hoe dit verder zal evolueren door de huidige energiecrisis. Er zijn momenteel gezinnen die overschakelen naar minder dure middelen om hun huis te verwarmen. Ik verwijs naar houtkachels en ook naar petroleumvuren. En dit zal zich vermoedelijk vertalen of uiten in de volgende meetgegevens. Er mag hier dus niet uit het oog verloren worden dat we in onze gemeente te maken hebben met dorpskernen die uit oude huizen bestaan en waar er qua isolatie en duurzame verwarming, duurzame energie, nog veel werk aan de winkel is. We blijven dan ook van mening dat meer financiële ondersteuning naar de gezinnen hier aangewezen blijft. De CO2-uitstoot met betrekking tot het openbaar vervoer is gedaald. Maar dit is niet ten gevolge van het feit dat de bussen rijden op groene energie. Spijtig. Maar het is wel een gevolg van een vermindering van de dienstverlening. Met andere woorden, hier is totaal geen reden tot juichen. Wanneer men de bewoners wil aanmoedigen om hun auto thuis te laten, is een goed functionerend openbaar vervoersnetwerk een noodzaak. Als we nu even de 7 speerpunten kort onder de loep nemen, we pakken uiteraard niet alles, want het is niet de bedoeling dat we de raadscommissie gaan herhalen. Dus de eerste is daar inderdaad de klimaatneutrale organisatie als voorbeeld. Nu, eigenlijk is dat voor ons een evidentie dat de gemeente als bedrijf het goede voorbeeld geeft. Er zijn hier uiteraard tal van uitdagingen die tot uitvoer zullen moeten gebracht worden. Het mankeert echter toch nog aan visie hoe de samenwerking bijvoorbeeld met energiecoöperatieven er zal uitzien. Gaan er bijvoorbeeld nieuwe coöperatieven op maat van de gemeente opgericht worden of gaat er gebruik gemaakt worden van reeds bestaande structuren? Er wordt jaarlijks €40.000 voorzien om de openbare verlichting te verleggen. En het is duidelijk dat er een versnelling hoger zal moeten geschakeld worden om het doel van 100% te bereiken in 2030. Over het gebruik van slim aangestuurde openbare verlichting moet ook nog nagedacht worden. Waar en wanneer toe te passen? De veiligheid van vooral van de zwakke weggebruikers mag hier zeker niet uit het oog verloren worden. De eigen gemeentelijke sites klimaatbestendig maken moet met de hoogste prioriteit uitgevoerd worden, zodat de inwoners zelf beter kunnen overtuigd worden om tot ontharding en vergroening over te gaan, daar waar mogelijk. Eerlijkheidshalve, de stenen woestenij, die hier nu het Koningin Assietplein nu is, is een voorbeeld van hoe het niet moet. Op de Open Milieuraad werd er ook gesuggereerd dat er zonnepanelen kunnen voorzien worden op parkeerplaatsen. Het is ons inziens zeker een optie om hier de nodige aandacht aan te besteden en dient mee opgenomen te worden in dit plan. Zo zou bijvoorbeeld de parkeerplaatsen van het personeel aan het GTC overdekt kunnen worden, en daarop zouden zonnepanelen kunnen geplaatst worden. Wij denken dat dit een zeer realistische optie is die toch op een middellange termijn zou kunnen uitgevoerd worden. Tweede speerpunt, de groen-blauwe netwerken van open ruimte tot in de kern. Er wordt ingezet op het vermijden van de verharding van 1 vierkante meter per inwoner. Dit lijkt ons een druppel op een hete plaat, gezien de projecten die nu reeds op stapel staan. Hoeveel vierkante meter zal er verhard worden bij de aanleg van de derde fase van de expressweg? Hoeveel vierkante meter zal er verhard worden bij de aanleg van een mogelijke omleidingsweg? Hoeveel vierkante meter zal er verhard worden bij de op stapel staande bouwprojecten zoals de Parkstraat, het Molleveld? En er zijn er ongetwijfeld nog andere. Een volgende punt. Er worden geen bouwvergunningen meer afgeleverd in overstromingsgebied. Dit is de logica zelf, maar onvoldoende. Volgens ons moet dit uitgebreid worden naar alle overstromingsgevoelige gebieden. Derde speerpunt, klimaatneutrale en bestendige wijken. Het feit dat hier verwezen wordt naar warmtenetten, dus in het plan, als een groene warmtetechniek is volkomen ongegrond, gezien er momenteel geen enkel zicht is op een mogelijke warmtebron. Mooie woorden die in de praktijk echter dode letter zullen blijven. Ook hier pleiten we voor de uitbreiding van de rechtpremies. Ik kan jullie er toch nog eens aan herinneren dat deze de twee laatste legislaturen drastisch afgebouwd zijn. De gemeentelijke website, dat hebben we ook al gezegd hieromtrent, blijft onduidelijk. Een van de beoogde doelstellingen van het plan is tenslotte toch de renovatiesnelheid van de woningen versnellen. Een doeltreffende dienstverlening naar de inwoners zou een thermische foto kunnen zijn van de daken, dus dat er een foto wordt genomen van de daken van de gemeente, omdat warmteverlies via de daken kan gedetecteerd worden. De gemeente kan dan hieromtrent contact opnemen met de bewoners van de huizen en hen met raad en daad bijstaan. Met andere woorden, het bestuur moet een veel actievere rol opnemen. Het is ook nodig dat de oudere wijken in onze gemeente door een andere bril bekeken worden en dit samen met de inwoners. Waar kan onthard worden en waar kan meer vergroend worden? Is het in wijken waar geen lokale middenstand aanwezig is nodig om royale voetpaden langs weerkanten te hebben? Kan één zijde misschien niet onthard worden met uiteraard de nodige aandacht voor oprieten en toegankelijkheid van de huizen? Is het misschien niet mogelijk om op de hoeken van de straten kleine plantsoentjes te voorzien, die dan tevens snelheidsremmend zouden werken? En kan men in doodlopende straten misschien werken met karsporen, zodanig dat er daar ook meer water kan doorgelaten worden? Het speerpunt klimaatvriendelijke mobiliteit. Het is duidelijk dat één laadpunt per 100 inwoners een uitdaging zal zijn. Maar daar komen tal van andere problemen naar boven. Oplaad-eilanden en of privé-oplaadpunten kunnen en zullen leiden tot bijkomende verharding. Dat mag ook niet resulteren in een privéparking voor elektrische voertuigen. Wat met de privé-oplaadpunten die een hindernis kunnen vormen op het openbaar domein? Tal van vragen die liefst snel met de nodige prioriteit bekeken en opgelost worden. Het vijfde speerpunt, lokale hernieuwbare stroom. Heb ik eigenlijk er juist al een beetje gezegd in de inleiding. Dus het gaat weer over de coöperatieven. Zijn er al stappen gezet, concrete stappen gezet om over te gaan tot de oprichting of de toetreding tot de coöperatieven? Zes, duurzaam ondernemen. Je zou in eerste instantie denken dat het bestuur hier weinig impact op heeft. Maar voor de plaatselijke bedrijven is het eveneens belangrijk om dieper in te gaan op de cijfergegevens, dus ook waar ik naar verwezen heb van de CO2-uitstoot, dat er meer onderzoek is naar waarom bepaalde cijfers zijn zoals ze zijn. Dat is ook belangrijk voor die ondernemers, dat die zich meer bewust worden van de impact van hun bedrijfswerkzaamheden. En het gemeentebestuur zal daar waar kan zoveel mogelijk invloed moeten uitoefenen op de duurzaamheid van de mogelijke nieuwe bedrijfsterreinen met inbegrip van een duurzame mobiliteit. Ten slotte het zevende speerpunt, de lokale en circulaire economie. Daar vragen we toch om het DIFTAR-systeem te herbekijken. Waarom wordt er niet gedacht over gezamenlijke inzamelpunten? Dus wel degelijk selectieve inzamelcontainers met een weegmogelijkheid, zodat dat eigenlijk de vervuilers zijn blijft betalen. Hè? Als je gezamenlijke inzamelpunt hebt, dan zou ook je verkeer van de wagens die het ophalen zal verminderen. Dus dan komt je CO2-uitstoot dan toch weer te goede. Bovendien, schepen van Ruwra, zou het probleem misschien van het tekort aan chauffeurs op deze manier kunnen opgelost worden. Dus eigenlijk onze conclusie, de opgeleverde cijfergegevens met betrekking tot het CO2-uitstoot vereisen meer uitdieping om tot correcte conclusies te komen en al dus over te gaan naar efficiënte maatregelen. De Rumstenaar heeft nood aan meer ondersteuning, aan meer financiële ondersteuning van het bestuur in het kader van de energietransitie. 3. Het bestuur moet meer doen qua ontharding en vergroening. Op sommige plaatsen is het energie- en klimaatactieplan niet altijd haalbaar. We verwijzen naar die warmtenetten. Hetgeen dat er zeker ontbreekt, volgens onze mening, is dat in het plan worden nog prioriteiten gesteld, nog quick wins.
Dank u. Meneer Peters, wilt u misschien uw fractieleidster nog even aan? U heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Goedenavond allemaal. Ik denk dat we het over één ding allemaal wel eens zijn, dat dat klimaatactieplan een zeer belangrijk plan is. Nu, afgelopen week hebben we op de raadscommissie, zoals Schepenen ook gezegd heeft, hebben we daar al vooral een toelichting gekregen over de cijfers. Nu, dat leert ons een aantal dingen natuurlijk, en vooral de CO2-uitstoot. Wat hebben we daaruit geleerd? Dat de gezinnen, zoals mijn collega ook al aangaf, het heel goed doen, maar dat de mobiliteit slechte cijfers heeft. Nu, de reden die dat daarvoor opgegeven wordt, is de verkeersas A12 en de E19. Uiteraard is dat ook van toepassing voor vele andere gemeentes die daaraan grenzen. En ook nog veel andere gemeentes die aan snelwegen en secundaire wegen grenzen. En dat zullen er heel veel zijn in ons België. Maar deze strategische ligging, daar kunnen we eigenlijk weinig aan veranderen. En laat ons dan toch ook nog niet vergeten, als er in de toekomst de derde fase van de expressweg gaat komen, dat dit ook voor meer CO2-uitstoot zal zorgen op ons grondgebied. Maar waar we wel invloed op hebben, is op de keuze op het verder volbouwen van wooneenheden en bedrijven in onze gemeente. Want dit gaat sowieso extra wagens van inwoners aantrekken en ook vrachtwagens voor die bedrijfsterreinen. En ik denk dan in de eerste plaats aan Ter Hagen. De kern van Ter Hagen is ondertussen volgebouwd. De Parkstraat gaat eraan komen en de put daar in Ter Hagen zal ook op termijn volgebouwd worden. Dat gaat toch snel voor heel wat wagens extra zorgen en bijkomende CO2-uitstoot. Nu, wat hebben we nog gezien in die cijfers? De landbouw. Dat zijn zeer slechte cijfers. Hier is zelfs een stijging met meer dan 30%. Dus mijn vraag is dan, hoe gaan we dit oplossen? En in het plan staat er ook een verwijzing dat er acties zullen ondernomen worden tegen onder andere het sluikstorten. Ik had daar eigenlijk een vraag over. Hoe wil men dit gaan aanpakken? Nu, laat die duidelijk zijn. Dit is partijoverschrijdend, dat probleem. We hebben daar in het verleden al meerdere malen over geïnterpelleerd. En ik denk dat dat probleem ons echt allemaal wel nauw aan het hart ligt. Maar als je dat op papier zet, ja, dan stel ik mij dan ook de vraag van, zijn daar concrete acties voor voorzien? Nu, ik hoor Schepenen daar in zijn toeleiding ook zeggen, in zijn inleiding, van het is een uitdagende opdracht. Ja, dat lijkt me wel logisch. En we zijn er zeker van dat we hierin zullen slagen. We zijn 22 tegen 30, dat is 8 jaar. Ik hoop het van harte, hè, maar dan denk ik dat we toch wel een versnelling hoger zullen moeten schakelen. Ik dank u.
Dank u. Meneer Verhebt, u heeft het woord, alsjeblieft.
Ja, goedenavond, collega's. Het Vlaams Belang is niet tegen het terugdringen van de uitstoot van de broeikasgassen en juicht het toe dat de lokale overheid zelf het goede voorbeeld moet geven.
Kunt u misschien ietsje dichter bij de micro gaan?
Even stoel doen. Voilà, misschien dat je beter zo. Inderdaad. Maar onze partij wil niet meegaan in een opbod van doelstellingen, terwijl de huidige doelstellingen zelfs nog niet gehaald worden. En daarom, ik heb even op pagina 27 van het plan, het klimaatplan, even aangekeken. Jaarlijkse CO2-besparingen tegen 2030. En dan lees ik, circa 3200 woningen zo goed mogelijk isoleren. Ik heb tijdens de zeer interessante raadscommissie van deze week een tussenkomst gehouden in verband met isolatie van woningen. En het overisoleren van de woningen doet meer kwaad dan goed. Spouwmuren die vol isolatie zitten, kunnen leiden tot warmtebruggen, tot koude bruggen en kan het energieverbruik in de woningen doen stijgen. Dus isoleren, niet om te isoleren, maar isoleren met een serieuze kijk hoe het moet en hoe het niet kan. Ga verder, ga ze niet allemaal nemen. Model shift, min 15% voertuigen. Het is al aangehaald door mijn collega Jacobs. Het openbaar vervoer. Hier heeft de gemeente geen enkele impact. Het is het openbaar vervoer dat de model shift zal doen uitvoeren of niet. Daarmee valt het of staat het. En als men dan weet, spijtig genoeg, en ik wil niks aan het stakingsrecht doen, dat om de haverklap er gestaakt wordt bij het openbaar vervoer, zoals binnenkort de 29 november het spoorwegpersoneel weer gaat staken, dan stel ik me toch vragen hoe men dat in de toekomst verder gaat op een serieuze manier uitbouwen. Gaan we verder. Warmtepompen, geen probleem. 25% het wagenpark. Elektrisch. Collega's, dat is een fetisj van de klimaatactivisten elektrisch gaan rijden. Een elektrische wagen die rijdt, die gaat inderdaad weinig of geen CO2 uitstoten. Maar ik heb hier een artikel bij van een studie uitgevoerd door professor Bengt Karlsson, professor ecologische antropologie aan de Universiteit van Stockholm in Zweden. En wat schrijft die man? Een accu van een elektrische wagen weegt ongeveer 500 kilogram. Het volume is ongeveer zo groot als een koffer. En die 500 kilogram die bevat 12 kilogram lithium, 30 kilogram nikkel, 20 kilogram mangaan, 15 kilogram kobalt, 100 kilogram koper, 200 kilogram aluminium, staal en plastic. In zijn batterij zitten 6.831 lithiumcellen in. Het is zorgelijk. Het zou zorgelijk moeten zijn dat al deze giftige componenten afkomstig zijn van mijnbouw. En om een autobatterij te maken, collega's, moet je 10 ton zout verwerken om lithium te produceren. 15 ton erts voor het kobalt, 2 ton erts voor het nikkel en 12 ton erts voor het koper. In totaal wordt er 200 ton grond uitgegraven voor één enkele batterij. Interessant. De ontginning van het giftige kobalt in de wereld gebeurt grotendeels met kinderarbeid. Nog nooit iets over gehoord. Een aanzienlijk deel van deze grondstof komt uit Congo, het vroegere Zaïre, zonder controle op de gigantische vervuiling dat dit met zich meebrengt. Tegen 2030 zullen er ongeveer 125 miljoen elektrische auto's rondrijden, in plaats van de nu auto's op fossiele brandstoffen, met een verschrikkelijke, grote, giftige afvalberg van accu's. En dan mogen we nog niet spreken over de enorme veelheid CO2 die gaat opgewekt worden met de toekomstige gascentrales om deze auto's van elektriciteit te voorzien. Dus inderdaad, een elektrische wagen die gaat zelf geen CO2 verbruiken, maar de aanmaak van de batterijen en het rijden, mijn heren en collega's, ik hou me daar vast. We gaan verder. Vergroening industrie. Als inderdaad de industrie mee wil, zoveel te beter. Maar ik zie geen Wienerberger, om het zo te noemen, zijn bakstenen bakken met elektriciteit. Het spijt mij. Dat zullen ovens blijven op fossiele brandstof. Dus in dat plan staan goede zaken in, voor alles. Niet ontkennen. Maar wij doen niet mee aan cijferfetischisme van onder andere de Europese gemeenschap, die meer belang hecht aan het opkrikken van doelstellingen met een procent dan grotere overwinningen, dat ze grote overwinningen ziet, dan daadwerkelijk terugbrengen en terugdringen van de uitstoot van CO2. Dus wij gaan ons onthouden, niet omdat het een slecht plan is, maar er zijn te veel hiaten in. Er zitten cijfers in die zijn aangehaald waar geen grondige studie over gevoerd is. Dus het spijt mij, maar wij gaan ons onthouden bij dit punt. Dank u.
Dank u, meneer Verhebt. Wensen de schepen nog te reageren? Of breng ik het ter stemming? Schepen de Schepper, u heeft het woord.
Het is, dank u wel, voorzitter. Het is een heel belangrijk thema, dus ik denk wel dat het zeker vast zijn debat verdient. Ik denk dat we het erover eens zijn. Het is ook aangegeven. Het is een belangrijk thema voor of palabankje voor iedereen. Ik denk dat we wel zover zijn dat we dat niet meer moeten in vraag stellen op zich. Ik wil ook alle partijen zeker en vast danken voor het constructief debat dat we ook al gehad hebben tijdens de raadscommissie dat we daarover gehad, waar we ook effectief dieper gegaan zijn in een aantal van die materies als tijdens de Open Milieuraad, waar dat ook is. Ik hoor dan de fractie van Vooruit Groen dan eigenlijk zeggen van ja, de CO2-cijfers moeten meer uitdieping krijgen, er moet meer financiële ondersteuning komen, er moet meer ontharding komen, meer ontgroening. En men is kritisch over de haalbaarheid. Dat is de conclusie die we moeten maken. Ja, meer, meer, meer. Dat is inderdaad het motto dat we moeten zeggen. We zullen allemaal ons tot het uiterste daar moeten gaan. De verdienste van het klimaatactieplan is dat we daar wel echt een voortrap voor geven om dat zeker en vast te realiseren. En waar dat we aan de slag gaan, ook met de cijfers die ons... Waar dat, collega Verhebt ook heeft gezegd op die pagina 27 CO2-cijfers die we moeten gaan reduceren. En ik denk, en ik ben ervan overtuigd, dat aanscherpingen op terrein in de uitvoering, dat die altijd mogelijk moeten zijn, dat we daar niet voor op de rem gaan staan, als ze realistisch zijn natuurlijk. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Nu, ik kan alle posten opnieuw aangeven. Ik heb een aantal zaken genoteerd. Ik weet niet of dat... Ik denk dat de fractie Vooruit Groen het had over die samenwerking met de coöperatieven. Dat is ook heel belangrijk. Dat zal ook een punt zijn. We zijn daar nog niet mee effectief aan de van start gegaan. U hebt dat ook gezien in de timing die we aangegeven hebben in ons klimaatactieplan. Er zijn effectief wel mogelijkheden. U heeft de suggestie ook gedaan voor eventueel de parking op het GTC. Ik denk ook op de sportschuur. Ik denk dat daar ook een heel groot terrein is. En dat is ook zeker en vast wat we gaan onderzoeken. We gaan dat niet alleen doen. We moeten dat dan met instanties doen die ons daarmee gaan begeleiden en daar ook de burgers mee betrekken. En dat is het plan dat we wel effectief gaan doen, want dat is die energiearmoede te lijf gaan. Dus dat we daar met die coöperaties zullen gaan werken, met een Zuidrand of wie dat daar zich ook voor aanmeldt. Maar daar zijn we nog niet mee gestart. Maar dat staat ook in de pipeline, alleszins. Over verleiding, de doven van de lichten. Ja, het zijn eigenlijk wel de zaken die ook in de commissie ook al, waar we het over gehad hebben, alleszins. Dat het patrimonium verduurzame prioriteit moet hebben. Ja, dat zijn allemaal zaken die evident zijn ook, waar dat we ook aan werken. Maar die staan ook zeker en vast opgegeven in ons klimaatactieplan. Ligt over de mobiliteit, 1 laadpunt per 100 inwoners, 150 punten waarvoor we moeten gaan. We gaan daarvoor gaan, tegen 2030. Vlaanderen gaat ons daar ook in ondersteunen, dus we gaan dat zeker en vast ook uitrollen. Het zijn de zaken die er sowieso zijn. Raadslid Peters die zegt over ja, de landbouw heeft heel slechte cijfers voorgelegd. Ook dat debat hebben we zeker en vast gehad. Landbouw heeft ook al heel grote inspanningen gedaan, maar dat weet u ook zeker en vast. Met hun stookolieketels enzovoort naar WKK gegaan. Het kan ooit niet, maar het zijn altijd nieuwe inzichten die we daar moeten doen. We moeten onze schouders daaronder hebben. En we hebben dat ook, denk ik, allemaal geconcludeerd, dat we daar zeker en vast voor die sector ook een bijzonder oog moeten hebben voor hun inspanningen die ze reeds gedaan hebben. Over sluikstorten hebben we het ook gehad daarover. In de aanpassing van ons meerjarenplan voorzien we een extra budget verplaatsbare camera's te gaan installeren. Dus daar wordt over gesproken om dat ook zeker en vast op te nemen. Collega Verhebt, u zegt ik ga niet mee op in het opbod van de doel van de klimaatdoelstellingen of de sleutelprojecten die we allemaal hebben, sleutelacties die we aangeven. Langs de andere kant, we moeten natuurlijk met het probleem dat we hebben, we moeten die te lijf gaan en we moeten daarmee een aantal zaken naar voren gaan. Het standpunt dat u heeft ingenomen rond het isoleren, ja, ik denk dat het een geïsoleerd standpunt een beetje is dat u daarin waarneemt. Als er goed geïsoleerd wordt, als de spouwmuren enzovoort op een correcte manier worden aangewend, dan is het technisch zeker en vast mogelijk, moet het ook zo zijn. Ook naar wagenpark elektrisch gaan maken, ook dat is hetzelfde. U geeft daar een standpunt van een Zweedse professor. Ik denk dat in de hele klimaatzaak, dat men dat ook al heel vaak dat debat daarover gevoerd heeft, dat daar pro's en contra's in zijn. Het allerbelangrijkste is dat we met hernieuwbare energie daar aan de slag moeten gaan en dat we de CO2-uitstoot, dat we die echt naar een neutrale uitstoot moeten gaan tegen 2050, dat we die weg hoe dan ook moeten bewandelen. Over het vergroenen van de energie naar bedrijven toe, ja, ook iedereen. Maar iedereen is er ook mee bezig daarover. Voor de puntjes op de i te zetten, de kwestie van de uitstootcijfers, is Wienerbergen als grote onderneming, is hij niet mee betrokken hier in ons klimaatactieplan zelf, wat ons er natuurlijk niet van weerhoudt om hen ook in dialoog te gaan, om ook daar naar vervoersmodi enzovoort, naar de manier waarop dat zij in hun processen te werk gaan, hoe dat zij daar milieuvriendelijk mee kunnen omgaan. Evengoed ook naar hoe dat zij met hun personeel gaan omgaan, zullen wij ook uitnodigen. We hebben het bijvoorbeeld in ons plan ook over baanbrekende werkgever te zijn. We zullen dat ook uitdragen naar onze bedrijven ook die er ook zijn. Ook daarvoor voorzien we ook met een extra inspanning dat we daar ook vanaf volgend jaar ook met netwerkmomenten gaan komen om daar te zien dat we daar ook een dankje kunnen bijsteken.
Dank u, Schepen Antonio. Wens u aan te vullen?
Ja, voorzitter, inderdaad, collega's. Mijn collega is al zeer uitvoerig geweest in zijn toelichting als reactie. Maar ik heb hier zelf, omdat uiteraard het is een heel ambitieus plan. Je hebt gezien dat het over heel veel domeinen gaat. Hè. Onder meer ook, en dat heeft de collega gezegd, mobiliteit en openbare werken. En dat bewijst ook, denk ik, de reacties die jullie gegeven hebben. En dan heb ik toch ook een aantal punten genoteerd om ook wat extra duiding te geven of misschien enkele zaken te wegleggen. Ik kon er zelf spijtig genoeg door een dubbele boeking niet op de raadscommissie aanwezig zijn, want anders hadden we dat ongetwijfeld daar al gedaan. Maar ik heb hier een paar puntjes genoteerd die ik toch wat wil duiden. Collega Jacobs, u zegt van 40.000 euro voor de ledverlichting. Ik vermoed dat je daarmee duidt van misschien maar 40.000 euro, of moet dat niet meer zijn, of moeten we daar niet nog sprongen voorwaarts nemen. Maar dan staat er natuurlijk nog een stuk los van alle grote openbare werken, waarin dat al die zaken van leds ook inzitten. Dus dit is eigenlijk het bijkomende bedrag voor wanneer dat er een voetpad vernieuwd wordt of dergelijke, los van al die veelverbruikers die we al aangepakt hebben de voorbije jaren, want we zijn daar eigenlijk al heel vooruitstrevend in geweest in vergelijking met andere gemeentes, dan al die openbare werken die op de planning staan waar al die ledverlichtings in zitten. En dan bijkomend zit er nog die 40.000 euro per jaar om dan nog kleine zaken aan te passen. Ik maak meteen het lopje dan bijvoorbeeld naar hier de Steenweg op Waagloos, waar we die ledverlichting binnenkort gaan zien verschijnen, in het oudere gedeelte van de Steenweg op Waagloos dan, en waar ineens ook een heel grote ontharding is voorzien. Hè. Dus ik denk dat we daar als gemeente moeten ook een stuk realistisch blijven, ambitieus in het plan, maar een stuk realistisch in de uitvoering. Hè. Het moet doenbaar zijn, het moet haalbaar zijn en het moet ook wenselijk zijn. Want als we morgen zeggen, heel die Steenweg op Waagloos, we gaan daar geen één parking meer voorzien, we gaan het allemaal ontharden. Ja, ik denk dat we heel rap de plaatselijke bewoners daar gaan tegen hebben. Dus we proberen daar een evenwicht te maken. Denk terug aan, ik denk dat u er ook onlangs nog een schriftelijke vraag over gesteld heeft, van de Jeroen Boschlaan en de Matixiewijk. Daar hebben we ook een bevraging gedaan. Gelukkig was daar 70% voorstander van eigenlijk wat u ook aanhangt, namelijk meer ontharding en meer groen. Aan de andere kant, we weten ook de toestand vandaag de dag met onze arbeidskrachten, over heel Vlaanderen, over heel België algemeen, dat het een lacune is, hè, dat alle arbeidsplaatsen niet ingevuld geraken. Wij merken dat ook. Hè. Onze wegendienst is momenteel onderbemand, fel onderbemand, waardoor dat onze slagkracht om dingen zelf snel aan te pakken een stuk verminderen. U zegt van ja, die verhardingen is allemaal goed en wel, en ontharding, maar aan de andere kant komt er de Parkstraat wel bij. Ik heb de Parkstraat een paar keren teruggehoord. Ik hoor dat niet zo graag. Aan de ene kant, dat is voorzien. Hè. Dat was allemaal ingebed in een RUP. Dat was kiezen of delen. Als we de Parkstraat toen, niet mijn verdiensten, hè, de voorgangers voor mij, hè, als ze er toen niet voor hadden gekozen, dan hadden we nu in plaats van met 35 woningen in de Monnikenhofstraat met 70 woningen gezeten. Waar dat dan heel de helft verhard was. Hè. Waar dat het nu ruimte voor water is geworden. Daarvoor moesten we toen een stuk verharden. De Parkstraat aanleggen, die daar misschien een lacune is, want met 4 blinde gevels heel de tijd op dat park zitten zien, dat is ook geen meerwaarde. Dus er is daar een afweging gemaakt in ter tijd. Ik vind dat je dan het hele verhaal moet zeggen. Als je zegt, daar komt verharding bij, ja goed, maar op een andere plaats hebben we ontharding ingebed in het beleid. Daar kan nooit nog gebouwd worden aan de oeverzone van de Bosbeek. En het wordt nu, het is aangelegd, volledig aangelegd met al die bufferbekkens. Dat had er niet geweest. Er hadden 35 woningen gestaan. Zo simpel is het, want het was bouwgrond. Die oplaadpunten privé, ja, daar zitten we volledig op dezelfde golflengte. Ik denk dat ik hier een aantal gemeenteraden geleden daarnet nog onze visie vanuit het Schepencollege op dit moment heb toegelicht. Waarin dat wij ook vrezen voor die privatisering van die laadpalen, de privatisering van het openbaar domein. Dus ik begrijp dat je die opmerking maakt, maar ik voel dat zeker niet aan als een verwijt, want we zitten daar volledig 100% op dezelfde golflengte en tot nader order gaan wij door met die beleidslijn. Dan de modal shift, collega Verhebt, u hebt daar het over gehad, en u spreekt daar over het openbaar vervoer. Ik denk dat ik ook daar in het verleden in de gemeenteraad al een statement heb gemaakt, wanneer het over de lijn gaat, hoe ik denk dat we daar naar een stapje hoger moeten gaan om naar ja, meer gebruikers van het openbaar vervoer te gaan. We zitten nu altijd op 7% en het blijft altijd 7%, het is al jaren zo. Wanneer dat dan in plannen staat, we moeten naar een modal shift van 50-50, wat de vervoerregio suggereert en voorop stelt, ja, dan zal daar ongetwijfeld een groter aspect voor openbaar vervoer moeten inzitten. Maar dat zal ook een heel stuk afhangen, en ik denk dat iedereen die daarin zal beamen, dat er dan ook een stukje ja, concurrentie moet zijn. Dan moeten mensen zich aangetrokken voelen om dat openbaar vervoer te gaan gebruiken. Wanneer dat er nog altijd geen sneldienst is van ons hier, van Antwerpen of van Rumst naar Mechelen, Ja, dan moeten we gewoon die een tijd erbij nemen om met de bus te chokken en ondertussen zelfs met file erbij zijn nog rapper. Ja, dan is de keuze natuurlijk moeilijk. Maar ik wil vooral het volgende punt aanraken, namelijk modal shift mag je niet alleen gelijkstellen met openbaar vervoer. Hoeveel mensen dat ondertussen nu aan het fietsen zijn gegaan, zeker met corona, dat is ongezien. Dat is ongezien hoe dat die stijging, ook met uiteraard de elektrische fietsen die erbij zijn gekomen. Ik ben daar zelf, onze burgemeester ook, nog anderen in het college zijn daar sprekend voorbeeld van. Mijn wagen die komt bijna de garage niet meer buiten. Ik ben heel vaak met de fiets nu. Ik rij 2 keer in de week naar Antwerpen, 2 keer in de week naar Mechelen. Telkens een uur. Ik heb mijn regenkleed daarbij als het regent. Ik zou dat vroeger nooit gedaan hebben. Dat zijn telkens zoveel wagens minder op de baan. Ik ben ervan overtuigd dat we die evolutie nog meer zullen zien. Hè. Ik heb daar geen glazen bol in, maar ik ben daar heel van overtuigd dat die fiets een enorm aandeel nog zal verwerven in onze mobiliteit. En ook deelwagens. Dus verengel het alsjeblieft niet alleen tot dat openbaar vervoer. Ja, en dan die elektrische wagens, hè, dat aandeel van de kobalt en andere zaken. Ik kan daar een stuk begrip voor opbrengen. En een stuk zelfs in volgen. Het heeft eigenlijk op globaal niveau, heel die elektrificatie heeft ook een keerzijde. We kunnen die moeilijk meten. En aan de andere kant, collega, laat ons eerlijk zijn, wij gaan dat in de gemeenteraad van Humst niet oplossen. Hè. Wij gaan ook niet morgen zeggen van er mogen geen elektrische wagens niet meer bijkomen. Dat is nu eenmaal een tendens die we een stuk moeten aanvaarden. We proberen er alleen maar op ons grondgebied, op onze 20 vierkante kilometer, met onze 15.000 inwoners, zo wijselijk mogelijk mee om te gaan. Dus ik begrijp dat punt. Aan de andere kant wil ik toch ook oproepen, alsjeblieft, dit plan is, daar is zo hard aan gewerkt, niet het minst door mijn collega hier aan mijn rechterzijde. En daar zit zoveel in dat een belangrijk aspect wat je op het einde hebt aangehaald, op globaal niveau en heel die elektrificatie, maar laat het alsjeblieft uw stem daar niet alleen van afhangen. Ik denk dat hier nog heel veel meer elementen in zitten die ook toch het overwegen waard zijn en die ook een stuk een wissel op de toekomst gaan zijn voor heel onze gemeente.
Dank u, Schepen. Een laatste maal mevrouw Jacobs en dan sluiten we het debat af.
Dank u wel, voorzitter. Misschien toch nog even over die bevraging die je hebt gedaan in de Schilderswijk, in de Matexiewijk. Ik heb inderdaad een schriftelijke vraag over gesteld. Nu, dat is volgens mij, hetgeen dat we nu eigenlijk willen zeggen, dat is niet actief naar de bevolking gaan. Er hebben inderdaad een aantal mensen op geantwoord op die 3 vragen, denk ik, of 4 vragen die in bevraging stond. Als je iedereen mee wilt met dat klimaatactieplan, dan gaat het toch actiever naar de bevolking moeten gaan, denk ik. Heel veel meer actiever. En niet enkel op basis van een bevraging, want je gaat altijd mensen daardoor niet bereiken. De aantal mensen die hebben geantwoord in de Matexie was eigenlijk niet zodanig groot. Hè. En het feit dat je nu de mensen niet bereikt, of onvoldoende bereikt, ik zal het zo zeggen, kon je eigenlijk ook zien op de aanwezigheid van de Open Milieuraad van de 17 november. Daar waren alle leden van de adviesraden op uitgenodigd, maar dat was ook de ganse bevolking op uitgenodigd. En eigenlijk waren daar slechts 25 personen aanwezig. En van die 25 personen waren er dan eigenlijk nog 5 lokale politiekers. Hè? Dus eigenlijk waren er 20 mensen dan aanwezig. Op een bevolking, ik weet niet hoeveel, een volwassen bevolking, misschien op, weet ik nu niet, misschien 6.000 personen of zo. Dat is toch bijzonder weinig. Plus degenen die er dan waren, van de adviesraden, in verhouding was dat ook weinig. Want ik denk dat je, hoeveel mensen zouden er in adviesraad zitten? Een klein 190 of 200 mensen? Ik weet het niet. Dus daaruit blijkt duidelijk, als je dit plan een kans op slagen wilt geven, dat je echt meer met die bevolking moet gaan praten. Je hebt echt die Rumse bevolking nodig om die klimaatplan tot een goed einde te brengen. En volgens mij, volgens ons, moet daar een veel actievere rol in gespeeld worden, zodanig dat de Rumstenaar mee is met de 7 speerpunten. En vooral daar waar je de Rumstenaar nodig hebt voor de realisatie ervan. Dus de Rumstenaar bereiken, eigenlijk zou een van de prioriteiten moeten zijn. En eigenlijk, ik zeg nu dit klimaat, energie- en klimaatactieplan, maar eigenlijk geldt dat voor alles. Nu, wat eigenlijk evenzeer betreurenswaardig is, de aanwezigheid voor de belangrijke uiteenzetting die de milieuambtenaar heeft gegeven, waarvoor trouwens dank aan de milieuambtenaar, was eigenlijk de geringe opkomst van de gemeenteraadsleden. We betreuren dat enorm. We zeggen hier allemaal, het is een belangrijk plan. Maar, allez, ja, bedoel, ik denk dat we er allemaal aan moeten aanwerken. Ik denk dat onze fractie toch zowel op de raadscommissie als nu toch eigenlijk positief meewerkt. Zeker positief wil meewerken, suggesties doet. En dat er dan anderen zijn die we niet horen. Nogmaals, het is een belangrijk plan en het belangt alle quasi alle beleidsdomeinen aan. Nu, we gaan ons eigenlijk onthouden. Je hebt dat misschien al gehoord aan de hand van de conclusies in het eerste deel. We zijn ervan overtuigd dat er meer doortastende maatregelen van het bestuur nodig zijn. Woorden doen weinig, maar daden maken het verschil. Zoals reeds gezegd, het plan is op bepaalde punten niet haalbaar. En er worden geen prioriteiten vastgesteld, noch quick wins. We gaan zeker niet tegenstemmen, om uiteraard, er staan uiteraard valabele dingen in, maar zoals reeds gezegd, het moet meer doortastend zijn. Dus we gaan ons onthouden.
Dank u, mevrouw Jacobs. Een laatste maal, Schepen Antonio.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, collega, ik wil toch nog even reageren. Ik had hier nog wat meer op mijn briefje geschreven, maar ik dacht, om tijdsbesparing, ik zal dat niet zeggen. Maar ja, nu verwijst u ernaar, denk ik, ja, dan moet ik het toch wel zeggen. Ik heb daarnet opgeroepen voor een stuk voor realisme. Hè. Wanneer u zegt van, ja, die bevraging, dat is goed en wel, maar je moet de burger bereiken. Ik denk dat je mij moeilijk kan verwijten dat ik dat de laatste jaren niet geprobeerd heb. Met heel het verhaal van Rums Centrum hebben we niet anders gedaan. U hebt zelf ongetwijfeld ook vastgesteld hoeveel mensen uiteindelijk maar gekomen zijn van heel Rums Centrum naar Zaal Steenberg, om daar effectief deel te nemen aan de debatten. Ik denk dat degenen die daar waren, dat was geen slechte opkomst, maar in vergelijking met is de bevraging van de Matexiewijk vele malen hoger, hè? Onlangs heb ik nog een fysieke bijeenkomst georganiseerd in de Hollebeekstraat om te zeggen van, ja, hoe kunnen we hier die parkeerdruk aanpakken, want dat was het gevraagde. Ik denk dat we met 10 mensen zaten, van heel de Hollebeekstraat, van heel het doodlopend gedeelte. Is dat representatief? Ik durf dat gerust betwijfelen. Maar goed, krijgt de mensen niet buiten. Ze hebben allemaal een uitnodiging gehad en het belangt hun allemaal aan. Bij de Matexiewijk, als er dan ongeveer de helft van de wijk reageert, waar we dan toch een objectieve mening over hebben, hè, mensen die dat ook zeg maar, kunnen reageren zoals ze willen in die bevraging, want bij een publieke opkomst is het altijd moeilijk. Hè. Dan zijn het de harde roepers die het woord vragen en de anderen die zeggen, ik ga hier niet voor mijn gebuur, ik ga zien wat ik zeg, hè, want een andere hoort mee en heeft misschien een andere mening. Dus is de bevraging soms ook eerlijker. Hè. Dus ik denk dat het verhaal van Rums Centrum, om daar nog even op terug te komen, als je me dan horen spreken hebt over, wij hebben 3 speerpunten hier, verkeersveiligheid, meer parkeerplaatsen, hè, heel belangrijk voor mensen, en meer groen elementen. En zelfs uit de enquêtes die we dan nadien ook gedaan hebben, hè, ze konden achteraan in de bus nog hun mening droppen. Hè. Ik denk dat ik dat ook al veelvuldig hier in het kader van Rums Centrum heb toegelicht, hè, en dat dat ook op de website staat, zelfs al die resultaten. Parkings, hè. Daar komen we het op neer, hè. Heel de bevolking vraagt parkings. Wij gaan daar eigenlijk al een stuk tegenin. Voor zover dat we voelen dat we kunnen gaan. Om anders het draagvlak niet volledig te verliezen. En we hebben getracht om daar zoveel mogelijk groen in te steken, zonder dan ja, een te grote opoffering te doen voor parkings. En dat is een balans. Dus ik hoor niet graag het verwijt of de opmerking van ja, verharding allemaal goed en wel, maar hier achter de kerk, we hebben nog vierkante meters opgebroken. Waar dat we kunnen, doen we dat. Maar we weten ook dat we het Steenbakkerijstraat, het schoonste voorbeeld, daar hebben we gezegd van geen verharding. Volledig alles zand, plantjes. Alleen waar het noodzakelijk is, daar gaan we verharding voorzien. Je wilt niet weten wat ik daar allemaal heb meegemaakt als bevoegde schepen met de reacties. Hè. Dat is dweilen met de kraan open dan. Hè.
En je gaat die toch op plastieken liggen, hè? En vind ik dat dan proper? En hoe kan ik aan mijn raam? Hè? Ik kan dat hier niet meer kussen, hè? Ik kan hier zelfs geen paddakken niet meer zetten om dat raam te kussen. Ga jij in mijn raam komen kussen misschien? Al die bemerkingen allemaal gehoord, hè? Omdat we daar naar maximale ontharding gaan. Hè? Ik neem dat, hè? Ik heb daar geen probleem mee. Het staat ook in ons plan, staat er 100% achter. Ik wil alleen maar zeggen, we moeten ook realistisch blijven. En om realisme nog erin te brengen, onze financieel directeur heeft ondertussen even vlug opgezocht wat die verledding ondertussen in al die grote openbare werken, wat daar de kostprijs van is. En dat is €450.000. Alles bijeengeteld wat eigenlijk nog op de planning staat om nog uitgevoerd te worden als we Kermanstraat, Rum Centrum, al de werken die kent u, die we effectief gaan uitrollen. Dus heb ik ineens nog het cijfer erbij.
Dank u, Schepen. Ik breng het ter stemming. Ik denk dat het ruimschoots zijn aandacht heeft gehad. Het is een heel belangrijk onderwerp natuurlijk, maar ik vermoed ook niet dat de laatste keer dat we erover gaan spreken. En dus stemming over agenda punt 9, N-VA,
ja.
CD&V,
ja.
Vooruit en Groen,
ophouding.
Vlaams Belang,
ophouding.
Gillis.
Ophouding.
Dank u. Agenda punt 10, Geopark Schelde Delta, de samenwerkingsovereenkomst. Behoeft dat debat, wens de Schepen daarover een woordje uitleg te geven, Schepen de Vlies, of is dat niet nodig? U heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Heel kort. Dit gaat eigenlijk over een subsidiedossier in het kader van het Geopark. Ondertussen zijn we met Rumst eigenlijk doorgegroeid van Parel in het geheel naar Toegangspoort. En dat heeft ons de kans gegeven dat wij kunnen deelnemen hier aan dit dossier, waarbij wij eigenlijk €400.000 inbreng doen, maar niet in geld, maar eigenlijk in personeelsinzet, hè, naar de voorbereiding van het museum toe. En waarbij wij €200.000 budget kunnen binnenkrijgen om die kan dienen eigenlijk voor onder meer op het museum voor de inrichting of andere zaken, zoals... er zijn twee punten die belangrijk zijn in het geopark. Dat is eigenlijk de watertoren met zijn zicht op de groeven en aan het museum. En wij gaan, omdat wij eigenlijk toegangspoort zijn en de groeven zo'n belangrijk element is in het verhaal van de geologie, gaan wij ook andere elementen misschien kunnen verkrijgen, zoals een uitkijkpunt of andere landschapselementen in het geheel. Dus ik denk dat dit wel een goede zaak is om de kosten een beetje te drukken voor ons.
Dank u, Schepen. Mevrouw Jacobs heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt, Schepen, voor de korte toelichting. Wel, het is duidelijk, aangezien dat collega Van der Wild daar juist een uitgebreide intertussenkomst heeft gedaan met betrekking tot het RUP Serenbeemde. En gezien de nieuwe locatie van het museum Ruppelklei, gaan wij ook, dat we er niet met akkoord zijn, gaan wij ook dit punt niet meestemmen.
Waarvan acte? Nog iemand? Goed, dan breng ik het ter stemming. N-VA,
ja.
CD&V,
ja.
Vooruit en Groen,
nee.
Vlaams Belang,
ja.
Gillis,
ja.
Dank u. Agenda punt 11. Schepen de Schepper, klein woordje inleiding alsjeblieft.
Collega's, het is een jaarlijks weerkerend punt waarin we de gemeenteraad goedkeuring vragen om een toelage van €5.000 te betalen aan de nationale 11-11-comité voor ondersteuning van haar werking. Dit jaar gaat het thema over de klimaatcrisis. Die treft niet iedereen gelijk, integendeel. De grootste gevolgen raken vooral de mensen en de landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn en die weinig middelen hebben om er zelf iets aan te doen. Ik wou dat zeker en vast ook meegeven hebben, maar ik dat toch heel zinvol vind om die betaling te doen.
Meneer Verhebt, mijn vinger stond al op uw knop.
Oké, dank u. Zoals jaarlijks gaan we deze zaak niet mee goedkeuren, om reden dat wij vinden dat een gemeente geen geld moet geven aan een politieke organisatie.
Waarvan acte? Nog iemand? Goed. N-VA, CD&V,
ja.
Vooruit en Groen,
ja.
Vlaams Belang,
nee.
Gillis,
ja.
Dank u. Agenda punt 12, Vlotter, de algemene vergadering van 16 december. Iemand daarover iets te zeggen? Het zat niet in een blok. Nee, goed. Stemming N-VA,
ja.
CD&V,
ja.
Vooruit en Groen,
ja.
Vlaams Belang,
ja.
Gillis.
Ja. Ja.
Er zijn twee interpellaties, beiden van mevrouw Jacobs. Mevrouw Jacobs, ik geef u het woord en u mag zelf kiezen met welke dat u begint.
Ik zal beginnen met de voorstel tot beslissing.
Dat is de 1, hè?
Ja.
De eerste, hè? Ja.
Dank u wel, voorzitter. Collega's, een struikelsteen is een steen met een bronskleurig gedenkplaatje dat een paar millimeter boven de stoep uitsteekt. In de steen is de naam van het gedeporteerde en vermoorde slachtoffer van de nazi's vermeld. Het moment en de plaats waarop die stierf of verdween. De steen wordt geplaatst in het voetpad aan het vroegere woonhuis van het slachtoffer. Nu, het concept van struikelstenen, in het Duits is dat Stolpersteine, werd in 1995 bedacht door de Duitse kunstenaar Günter Demnig. Ondertussen is dit een over geheel Europa verspreid monument voor de slachtoffers van het naziregime die niet teruggekeerd zijn uit de kampen. Nu, in onze gemeente zijn er ongetwijfeld verzetslieden en of andere gevangenen, politieke gevangenen en dergelijke meer, die nooit zijn teruggekeerd. Daarom zouden wij graag willen vragen aan de gemeenteraad dat het volgende beslist wordt. Artikel 1. In samenwerking met de heem- en geschiedkundige kringen tot een lijst te komen van deze slachtoffers van het naziregime. Artikel 2. Dat de nodige ondersteuning, financiële ondersteuning, wordt geboden aan de gemeentelijke heem- en geschiedkundige kringen, opdat zij hiernaar een degelijk onderzoek kunnen voeren. Artikel 3. Over te gaan tot de plaatsing van de struikelstenen aan de vroegere woonplaatsen van de slachtoffers die nu reeds gekend zijn. En tot slot artikel 4. In een later stadium over te gaan tot de plaatsing van struikelstenen aan de vroegere woonplaatsen van de slachtoffers die voortkomen uit het gevoerde onderzoek.
Dank u, mevrouw Jacobs. Schepen de Bruin, u heeft het woord.
Ja, goedenavond iedereen. Dank u, voorzitter. De vraag was eerst gesteld aan collega De Schepper, maar ik vermoed dat dat ergens een vergissing geweest is, aangezien het toch over erfgoed gaat, dat ik die vraag kan beantwoorden. Ik vind het een heel eervol voorstel om onze nazi-slachtoffers te gedenken en om ze te herdenken. Maar ik stel voor om eerst onze geschiedkundige en heemkundige kringen even te bevragen of zij geïnteresseerd zijn in dit voorstel, of ze daar willen aan meewerken. En want als ze zeggen, ja, er is geen interesse voor of wij gaan dat echt niet aanpakken, dan is het ook misschien zinloos om dat te gaan doen. Dus ik stel voor om artikel 1 wel te stemmen, maar artikel 2, 3 en 4 om die nog even uit te stellen en eerst te zien of er wel voldoende interesse is om die lijst op te maken.
Hebt u daar begrip voor als fractie? Of wenst u het geheel van de beslissing as such gestemd te zien? Het voorstel is dus eigenlijk van te stemmen over artikel 1. Dus artikel 1 stemmen. Ik heb de indruk dat daar wel eventueel over kan gestemd worden afzonderlijk. En dan af te wachten wat er voor de toekomst over 2, 3 en 4 nog kan gezegd worden. U heeft het woord, mevrouw Jacobs.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Wacht, ik moet hier nog... Ja, alsjeblieft. Nee, het lukt niet.
Mag ik dan eerst nog een vraag stellen? Stel dat we akkoord gaan met enkel artikel 1, ik zeg wel degelijk stel. Wat is dan de timing dat dit zal bekeken worden?
Dat is aan de schepen en het college om eventjes daar toelichting over te geven. U heeft het woord, mevrouw De Bruin, maar dan moet eerst mevrouw Jacobs uitschakelen. Voilà.
Ik heb nog niet de kans gehad om met de mensen van de heemkundige kringen al contact te hebben, maar het is natuurlijk ook een goede opening om met hen kennis te maken. En zal ik dat er zeker ter sprake brengen, een timing... Begin volgend jaar, binnen de 6 maanden. Als dat dan mee akkoord is.
En dan mevrouw Van der Wild ook nog.
Ja, ik wou alleen vragen, is er een intentie van het bestuur om daarmee verder te gaan? Stel nu dat Rumesta of De Rood zegt, wij doen het niet. Is er dan verder een intentie? Staat het bestuur positief om dat eigenlijk dan op gemeentelijk initiatief verder uit te werken?
Maar ik denk uit het voorleggen van artikel 1 dat dat kan afgeleid worden. Als de vraag gesteld wordt, is het ook niet om een valse intentie op te wekken. Dus als men artikel 1 stemt en de vraag stelt aan de heemkundige kringen, dan heeft u die intentie.
En als dat nee is?
Als de stemming negatief is, wil u zeggen?
Nee, als de kringen zeggen, nee, wij zien dat niet zitten bijvoorbeeld, kan het bijvoorbeeld hier toch wel de intentie zijn, als we die 3 andere artikels niet meenemen, maar toch wel de intentie geuit worden van het bestuur te zeggen, ja, wij staan daar positief tegenover om dat daarna eventueel op eigen initiatief verder uit te werken.
Ja, het is niet aan mij, het is aan de schepen om daarop te antwoorden, maar ik heb de indruk toch dat, dat artikel 1 en 2 de aanzet is van het hele onderzoek, hè? Dus onderzoek door de heemkundige kring.
Ja, ik stel voor dat ik eerst toch de heemkundige, de Rood en Rumesta eerst contacteer en dan gaan we verder zien of we er het volk voor in huis hebben en waar we dan, hoe we dat verder kunnen bevragen en doen. Dus maar ik ga eerst stap voor stap eerst de twee bevragen.
Schepen de Vlees, u wenst te antwoorden of te aan te vullen?
Ja, ik wou misschien heel kort toevoegen. Het is misschien wel nuttig om eerst na te gaan of we nazi-slachtoffers hebben. Want wij hebben in de... want wij hebben in de tijd rond die Liberation Route ook onderzoek gedaan of er veel verhalen waren of rond het oorlogsverleden hier in onze gemeente. En dat was hier relatief beperkt, ben ik mij te herinneren. Dus mag... er kan zeker onderzoek gebeuren, maar dat wil ik maar heel even meegeven, dat je het misschien eerst moet zien of er effectief nazi-slachtoffers zijn.
Ja, maar het is een groot verschil, 1 of 200 natuurlijk. Ik weet het niet. Ja, tuurlijk, maar als u daar een plan uitrolt... Maar wenst u dat het apart gestemd wordt of wenst u de vier artikelen samengestemd te zien? U heeft de aanzet van de schepen gehoord. Absoluut, 2 minuten, het is niet zo lang, hè. Ja. Goed, we hernemen. Mevrouw Jacobs, alia Jacta est. Oei, wacht, ik kan nu. Ik heb uw micro niet aan. Voilà. Ja.
We hebben toch een beetje een probleem met de timing. We hadden toch graag binnen de 3 maanden een antwoord gehad of dat het project doorgaat. Desnoods nog geen lijst, maar wel dat het project...
Die zeggen dat ze de lijst gaan moeten nemen. Hè? Dat ze gewoon zeggen, ja, we doen het of we doen het niet.
Dat moet, daar hebben we nu toch geen 6 maanden voor nodig, denk ik. Hè?
3 maanden.
3 maanden?
Ze moeten mij een namer geven. Goed, afzonderlijk dan. Dan stemmen we enkel over artikel 1, hè, als dat goed is. Hè? Ja. Goed, artikel 1 van de interpellatie van mevrouw Jacobs ter goedkeuring voorlegd. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. En de andere artikelen zijn afgevoerd. Uw tweede interpellatie, mevrouw Jacobs, dat gaat over een logistiek centrum van Prologis. U heeft opnieuw het woord.
Dank u wel, voorzitter.
Wel ja, in een krantenartikel van 17 november kunnen we lezen dat, dat de vastgoedontwikkelaar Prologis in de klampovenwichte boom een logistiek centrum van 50.000 vierkante meter bouwt. Het krantenartikel is als het ware een verademing in deze sombere tijden. Het staat bol van goed en positief nieuws. Er is reeds een natuurlijke waterbuffer aangelegd met een capaciteit van 3,2 miljoen liter. Er wordt een tuin ontworpen waar inheemse en lokale planten groeien, waar bijen- en insectenhotels worden neergepoot. Er gaat bijzondere aandacht naar de rugstreeppad. Qua duurzaamheid zullen er 15.000 zonnepanelen worden voorzien. Het gebouw wordt verwarmd en gekoeld met warmtepompen. Er wordt een bufferzone met beplanting voorzien langs de zijde van de woningen. Mogelijk zal dit project een 300 à 400 arbeidsplaatsen opleveren. Dus dat is allemaal goed nieuws en ook allemaal heel duurzaam. Dus dat kan toegejuicht worden. Maar er wordt echter met geen woord gerept over de mobiliteit, over het aantal mogelijke vrachtwagens dat dit project zal genereren, over de verkeersafwikkeling van dit project. Merkwaardig toch, gezien deze verkeersafwikkeling zich voornamelijk zal afspelen op Rumstse wegen. En daarom hebben wij hebben hier omtrent volgende vragen. Is er in het kader van dit project overleg geweest met het gemeentebestuur van Boom? Hoeveel vrachtwagens zal en kan dit project genereren? Hebben jullie daar een idee van? Zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de verkeersafwikkeling? En gezien dat Prologis toch duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, zijn er voor kortere afstanden of zal er voor kortere afstanden gebruik gemaakt worden van elektrische vrachtwagens?
Dank u, mevrouw Jacobs. Schepen Antonio, ik vermoed dat dat een vraag is die door u kan beantwoord worden.
Ja. Dank u wel, voorzitter, collega. Ik heb het samen met u gelezen, krantenartikel. En verder kan ik daar eigenlijk niet veel over zeggen. Heel kort, om op uw vragen te antwoorden, is er overleg geweest? Nee. Hoeveel vrachtwagens zal dat genereren? Geen idee. Zijn er afspraken gemaakt tot de verkeersafwikkeling? Ah nee, want er is geen overleg geweest en ik weet daar zelf niet meer over. En op de laatste vraag moet ik ook negatief antwoorden. En u zult zeggen, allee, wat is dat nu? Ja, maar ja, het is wel een apart gemeentebestuur. Dus ik verwacht, ik ben nog niet uitgepraat. Ik heb ook zoiets van, ja, dat zal wel wettelijk zijn, hè, als zij daar een goedkeuring voor geven. Het is daar bouwgrond, bouwgrond in de zin van de industriezone, hè, dus waar dat kan en wettelijk mag. En al die zaken die dan blijkbaar ook positieve aspecten hebben. Ik kan niet ontkennen dat daar geen ene vrachtwagen over onze gemeente zal rijden. Hè. Dat is ook de reden, denk ik, waarom dat we al zoveel decennia bezig zijn met de doortrekking van een expressweg. Want Krekelenberg, waar dat dus de industriezone van Boom, waar dat dit ook een stuk invalt of net aan de rand ligt. Ja, hoe geraken die op de A12 en hoe geraken die op de N19? Dat is eigenlijk het grote vraagstuk van de expressweg. Hè. En als die doortrekking er is, dan hoeven die ook niet meer de Pierstraat te gebruiken om op die manier, hè, eerst via de nieuw aangelegde banaan en dan het lopje te maken naar de Pierstraat om zo op de N19 te geraken. In de toekomst zal het dan via de doorgetrokken expressweg zijn. Daar is vroeger al rekening mee gehouden om te zorgen dat het vrachtverkeer van Niel, het vrachtverkeer van Boom, ja, dat dat op een of andere manier op die grote verkeersaders geraakt. Ik kan ook aannemen dat het project dat nu lopende is door het Agentschap Wegen en Verkeer voor de kruispunten van de A12 te verminderen en om te bouwen, dat dat ook de doorstroming van de A12 in de toekomst ten goede zal komen. En dat dat ook dan voor een stukje de noodzaak om altijd naar de N19 door te rijden ook een stukje misschien zal verminderen. Hè? Maar goed, we hebben daar ook geen glazen bol. Cijfers, studies tonen daar aan dat op die manier er enorm veel minder verkeer door de Pierstraat in de toekomst een expressweg zou gaan rijden als een A12 effectief ook vlotter gaat, zoals de studies nu aantonen, met die aanpassingen van die kruispunten. Dus ik moet eigenlijk het antwoord schuldig blijven. Niet omdat ik dat niet wil, maar omdat dat mijn bevoegdheid niet is. Dus ik kan daar eigenlijk niet veel aan toevoegen. Wat ik wel kan zeggen is dat we regelmatig ook met het Agentschap Wegen en Verkeer contact houden om te kijken van ja, wat is nu de volgende stap in de aanleg van die expressweg. En nu mag ik mij, hopen dat u het mij vergeeft, maar ik kan toch niet laten om even het lopje te maken met wat we straks aan het discussiëren waren. Hè, want ook daar hebt u de expressweg vernoemd naar de verharding. Maar goed, we weten allemaal dat de Pierstraat op dit moment eigenlijk de expressweg BIS al is, hè, die het nu vervult, maar dat het ondertussen ook door de ruimtelijke ordening van ons land ja, volgebouwd is en die straat er eigenlijk niet voor ingericht is om dat verkeer te slikken.
Dank u, Schepen. Mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Ja, hebt u dan de intentie voor eventueel uw licht op te steken bij de collega's van Rums? Dat is de eerste vraag. Vaststelling is natuurlijk uiteraard ook dat dit centrum de zomer van 2023 dat dat operationeel zal zijn. Terwijl dat een expressweg zal er in zomer 2023 duidelijk niet liggen. Nee, dat is nog even afwachten. De volgende opmerking. Je mag dat van die expressweg niet uit de context trekken hoe ik dat heb gezegd. Dat is als antwoord op het feit dat je slechts een vierkante meter per inwoner gaat ontharden. En dat er daartegenover zoveel andere projecten staan die wel die gaan verharden. Dus je trekt dat wel totaal uit zijn context en dat is niet correct. Dat wou ik nu toch nog wel eens even zeggen.
Ja, daar wil ik mij dan voor verontschuldigen, want dan heb ik het inderdaad. Ik heb dat zeker zo niet bedoeld. En u hebt een heel betoog gehouden, dus ik heb proberen goed te luisteren, maar ik zal daar dan zeker iets verkeerd begrepen hebben. Maar u heeft dat ondertussen nu rechtgezet. Wel, ik zal dus met de collega van Boom contact opnemen, maar ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of dat veel indruk gaat maken van oh, meneer de Schepen van Rumst, als u dat niet wilt, nee, geen probleem, dan gaan we die 300-400 arbeidsplaatsen niet doen. Allee, uiteindelijk... Het is niet omdat ik dan ga zeggen van, goh, we hebben een beetje bevreesd voor de mobiliteit in onze gemeente, dat die dan gaan zeggen van, ah, maar wacht, dan kunnen we het misschien langs een andere weg gaan sturen. Er zijn er maar een paar, hè. De A12, de E19. Ik denk dat we daar toch de verwachtingen ook een stuk moeten temperen. Ten eerste, het is wettelijk, die gemeente mag dat doen. En wij hebben daar eigenlijk niet veel aan te zeggen. En ten tweede, als we dan het signaal geven, we zijn erover bezorgd, dan zullen we zeggen, goed, waarvan akte. Maar ik denk niet dat zij de mogelijkheid hebben om dat bedrijf erin te gaan sturen, dat die ineens hun vrachtwagens van elders laten komen dan allicht van de 919. Dus ik vind dat we daar ook, dat is misschien niet het antwoord dat u verwacht, maar ik vind dat we daar ook eerlijk moeten in zijn. Dus ik wil gerust contact opnemen, dat signaal geven. Maar ik ben ook realistisch genoeg om te weten dat dat morgen niet ineens een extreme makeover gaat zijn.
Mevrouw Jacobs, om af te ronden.
Je mag het ook niet in belachelijke trekken en schepen. Dat is niet de bedoeling van de vraag. Hè. Als gemeente Rumst mogen wij toch wel weten wat een impact zou kunnen zijn op onze wegen. We gaan dat niet tegenhouden, dat weet ik ook wel. En jij gaat dat zeker niet tegenhouden. Laat dat duidelijk zijn. Maar wij hebben toch wel recht op een beetje informatie, zeker. Je kunt perfect aan uw collega vragen. Vertel mij eens hoe dat ziet. Dat is ook niet de bedoeling, hè, dat je het gewoon kunnen tegenhouden.
Goed. Einde van deze interpellatie. Zoals u weet gaan wij eerst naar de mondelinge vragen om dan de openbare zitting van deze gemeenteraad af te sluiten, OCMW-raad te doen en dan terug naar de besloten zitting van deze gemeenteraad over te schakelen. Zijn er mondelinge vragen? Niet over Boom, hè, mevrouw Jacobs. Oké, nog iemand? Dan heeft u opnieuw het woord, mevrouw Jacobs.
Dank u wel. Wel, de Hoon van der Talen is hier deze avond al gevallen. Nu, in de zaal Deilen en misschien eventueel ook nog in de andere zalen, daar hangen schilderijen van de oud-burgemeesters van Rumst. En foto's, rechts, ik zie ze nog altijd zo hangen, ook van toch oorlogsslachtoffers. De vraag is, nu ik veronderstel dat er niet meer verwarmd wordt in Toon van der Talen, dat zijn foto's, dat zijn schilderijen, die zijn misschien wel onderhevig aan vochtigheid. Wat gaan jullie daarmee doen?
Voor wie is die vraag? Burgemeester, eventjes.
Ik heb nog niets gezegd vandaag. terechte vraag, mevrouw Jacobs. Ik denk dat we die snel naar hier moeten halen. We hebben... daar een traditie om die in het gemeentehuis op te hangen. En dan moeten we eens kijken of we die, denk ik, in een locatie van de gemeente... Ik denk daar in eerste instantie aan het gemeentehuis, maar toch aan een locatie met een duurzamere toekomst dan het Hoon van der Talen, in alle betekenissen van het woord, om die daar een plaats te geven. En ja, beide zaken dat u hebt aangesneden, ja. Het zou te gek zijn, we hebben onlangs nog iets benaderd ter elder uren van de schroot kunnen redden... ik had u daar iets van verlaten. Dus het is goed dat u dat zegt. Ik apprecieer dat, want dat heeft hier wel zijn plek.
Oké. Dat was het voor het openbaar gedeelte van deze gemeenteraad. En dan schakelen wij zo dadelijk over naar de OC&W-raad. Blijf u zitten, alstublieft.